Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Je luistert naar BusinessWise Experts. Rethinking Work met Gerben van Driel en Marieke Dam.
Daar luister je naar, inderdaad. Naar een onvervaste wereldprimeur, Marieke Dam. Voor het eerst ooit BusinessWise Expert. We zijn live.
Geweldig, Gerben.
Hoe voelt dat?
Ja, ik vind het fantastisch.
Hebben we er een beetje zin aan?
Ik heb er ontzettend veel zin in. Kijk. Ik vind het ook een beetje spannend, moet ik heel eerlijk in zijn. Ja,
en zo hoort het ook als je out of the box gaat. En daar gaan we het ook nu over hebben in deze aflevering. Out of the box gaan, een leven lang ontwikkelen. Klinkt misschien een beetje als een postbus 51 term. Tegelijkertijd, ik citeer het World Economic Forum. Die heeft onderzocht dat 44% of worker skills will be disrupted in the next 5 years. En ik voeg er zelf aan toe, there's nowhere to hide. Dus dat leven lang ontwikkelen, daar zullen we aan moeten. Ook jij, luisteraar. Daar gaan we het vandaag over hebben. Met wie, Marieke?
We hebben het daarover met Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt Randstad Groep Nederland. En Piet Matteau, zelfstandig adviseur loopbaanontwikkeling.
En beide fans van leven lang ontwikkelen maak ik er even van.
Elke dinsdag om 10 uur schuiven experts uit het bedrijfsleven aan bij Gerben van Driel van BusinessWise. Zij delen er hun kennis, hun learnings, waarmee jij je werkdag verder kunt. BusinessWise Experts luister je live op New Business Radio, in je favoriete podcast-app of op businesswise.nl.
Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en sociale impact bij Randstad Nederland. Tevens auteur van het boek Kunnen we het even over werk hebben? Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En Piet Matteau, ja, ik zou zeggen onafhankelijk adviseur. Ja, leren en ontwikkelen. Veel ja. Met leren en leven lang ontwikkelen bezig geweest vanuit het onderwijs. En wat ik ook nog wel interessant vind, ook een stevige achtergrond als coach.
Klopt.
Dus van alle hoeken en gaten hebben we dat leven lang ontwikkelen in beeld. We staan op het Mediapark. Ik kijk uit op de toren met het man bij het hond logo. En ik dacht ook van nou, dan gaan we ook even op zijn man bij het hond. Wanneer heeft u eigenlijk voor het laatst aan uw eigen ontwikkeling gedaan, Marjolein?
Gisteren.
Gisteren?
Vanochtend, nu. Elke dag doe
elke
je
dag.
Aan je eigen ontwikkeling. Ja.
Piet?
Ja, ik heb afgelopen zaterdag een workshop mogen bijwonen over body and mind language. En daar heb ik heel veel nieuwe dingen geleerd.
Body and mind language. Ja. Is dat nou zo'n future skill die we moeten hebben?
Laat ik het zo zeggen. Wat ik geleerd heb is dat alles wat we doen in onze bewegingen ook veel zegt over onszelf. Dus kijk. Dat was wel interessant.
En deze audioproductie gaan we daar weinig aan hebben.
Maar ja, ik ben heel sorry.
Je kan het nakijken.
Je kan het nakijken. We zijn ook op YouTube te zien. We gaan het hebben over een leven lang ontwikkelen. En nog, als je dat zo zegt, dan ik vind het een beetje een postbus 51 term.
Ja, hij is ook een beetje sleets aan het worden als we niet oppassen.
Ja.
Dat mensen denken, ja, ik weet het nou wel.
Ja, of het is een beetje ver van mijn bedshow.
Exact, de grote vraag is, als inderdaad wat je net schetst, die beroepen zo aan ontwikkeling onderhevig zijn.
Ja.
Hoe gaan we dan zorgen dat we de tijd dat we op een arbeidsmarkt willen verkeren ook iets kunnen wat gevraagd wordt op die arbeidsmarkt? Ja. En dat is opletten voor organisaties en voor mensen.
Ja, maar de grote vraag is net als. Hè? Want in de voorbereiding op dit gesprek moest ik ook weer denken aan Lodewijk Asscher. 2014, ja, met veel bombarie, de robots komen.
Ja.
We zijn nu 10 jaar verder. De werkloosheid is lager dan ooit, zou ik misschien bijna zeggen. Dus inderdaad, zitten we nu dan nu op een moment dat in dat technologie die banen van ons zo ingrijpend gaan disrupten? Piet?
Ja, ik denk toch wel. Als je gaat kijken naar hoe we dat in de toekomst moeten oppakken met elkaar, dan zullen we de robotten ook al nodig hebben. En we spreken al meer over cobots. Namelijk over de combinatie tussen mens en robot. Wat ons nog een beetje tegenhoudt is dat robots vergt ontzettend veel technische mensen.
Ja.
Want ze moeten geïnstalleerd worden, ze moeten onderhouden worden, moet bij storing iemand komen. En die technische mensen hebben we op dit moment ook gewoon niet.
Oké, dus dankzij het gebrek aan technische mensen is de voorspelling van Asscher nog niet uitgekomen. Is dat wat je zegt?
Een beetje wel, ja.
Ja. Maar ja, waar hebben we het over, Marjolein? Want als ik luister nu en ik ben marketingdirecteur bij een grote corporate, dan denk ik toch, joh, het zal mijn tijd allemaal wel duren.
Nee, want die grote corporate die vraagt zich af, wat gaan straks mensen doen en wat zal ik met vervangende technologieën in mijn bedrijf doen? Dus de toekomst van arbeid gaat niet alleen maar over welk werk doen mensen, maar vooral ook als organisatievraagstuk, hoe ga ik mij organiseren en welk deel daarvan is arbeid en welk deel niet? En dan is het inderdaad waar, hebben we dan genoeg technische mensen om die organisaties ook zo om te vormen dat dat gebeurt. Denk aan de zorg, denk aan onderwijs, denk aan een gemiddeld maakbedrijf. Daar gebeurt van alles. Maar je moet als werknemer steeds goed om je heen kijken. Kan ik iets wat ik bij mijn eigen werkgever in de toekomst ga doen? Of moet ik ook misschien constateren dat mijn werk vervangen wordt door zo'n bot? En kan ik dan ook ergens anders op de arbeidsmarkt een plek vinden? En dat is nieuw. Hè? Dus vroeger dacht je, nou ja, dan word ik werkeloos en dan zien we wel weer. En vandaag de dag denk ik dat mensen daar veel beter over na moeten denken. Ook waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden, op welke manier ze dan verbinding op werk vinden.
Maar je zegt vervangen door bots. Dat geldt dus ook niet alleen voor de lopende bandmedewerker, maar ook voor de marketingdirecteur.
Ja, ook voor de advocaten. Ook voor, kijk, als je nu kijkt wat ChatGPT kan. Bedoel, toevallig had ik het daar gisteren met een collega over. We proberen een nieuwsbrief te schrijven. We stellen hem een aantal juridische vragen. En wop, daar is de nieuwsbrief. En we hoeven alleen nog maar te kijken waar maakt hij misschien een vergissing. Ja. Dus dat zijn hartstikke mooie dingen waar je uiteraard als mens ook voeling mee moet hebben van hoe werkt het dan en welke woorden moet ik gebruiken. Je werk verandert.
Ja. Wat zie jij nu concreet in jouw praktijk al gebeuren? Want je bent directeur arbeidsmarkt bij Randstad Nederland. Hoe ben jij met dit onderwerp bezig?
Ik ben enorm met dit onderwerp bezig, omdat ik vind dat er een aantal hele grote ontwikkelingen van invloed zijn op het werken in de toekomst. Dat is demografie. Hè? We worden allemaal ouder en we gaan langer op een arbeidsmarkt verkeren. Maar technologie speelt daar een grote rol bij. Technologie doet twee dingen. Het verandert werk, maar het verandert ook de manier waarop we werk organiseren. Men spreekt wel eens over de versnipperde werkplaats. Hè? Dus je hoeft niet meer ergens 8 uur per dag te zijn. Denk je eens in hoe wij gewend zijn aan 40-urige werkweek, 8 uur bij dezelfde werkgever, altijd in hetzelfde werk. En dat gaat beïnvloed worden door deze ontwikkelingen die ik, alleen al deze twee ontwikkelingen die ik net noem.
Ja, want ik ben dus nu in, bijvoorbeeld, weet ik wat, ik ben account manager, noem maar zijstraat. Ja. En dat doe ik bij bedrijf X. Dat doe ik inderdaad 40 uur in de week. Lekker een beetje ouderwets misschien, maar zo, ik doe het 40 uur de week. En dat is mijn rol, dat is mijn baan. En ik hoor jou nu zeggen, dat gaat veranderen.
Dat gaat veranderen en je zult als mens veel meer geïnteresseerd moeten zijn, niet alleen, en als werkgever overigens, in die baan, maar veel meer in die loopbaan. He, dat is ook waar ten diepste mijn boek over gaat. Op welke manier verandert die arbeidsmarkt en hoe dienen mensen zich daartoe te verhouden? Ja. En dat heb ik ook al. Vind ik ook heel belangrijk als het gaat om dat leven lang ontwikkelen. Hm. We zetten allerlei catalogie klaar. We maken allerlei scholingsprogramma's. Maar maken we het ook doable, doenbaar voor mensen? Ja. Kan ik het naast mijn werk doen? Kan ik even proberen of ik het wat vind?
Is dit nieuw, Marjolein? Want 10 jaar geleden, geloof ik, werden alle typistes eruit gegooid bij grote bedrijven.
Het is niet nieuw. Technologie en alles zit ons al ons hele leven op de hielen. Ik denk alleen wel dat de hele digitalisering ons werk zo verandert dat we daar iets meer moeite voor moeten doen om dat ons eigen te maken. En het zet dus meer op zijn kop dan alleen je werk. Het zet hele organisatiemodellen op zijn kop. Het zet in feite de wereld op zijn kop. En dat, die grote invloed, die is denk ik vergelijkbaar met de Amerikaanse overgang van een agrarische naar een meer industriële economie. En daar ging dus ook een heel groot scholingsprogramma mee gepaard. En daar zitten we nu volgens mij middenin.
En in de coronatijd is echt de wereld op zijn kop gezet?
Zeker.
En daar zag je heel veel omscholingen?
Daar zag je veel omscholingen, maar daar zag je ook uiteindelijk wel weer dat mensen weer een beetje terugzakten in. Ja. Oké. En ik vind dat zelf een beetje jammer. Dus ik hoopte dat we die energie zouden vasthouden en het voor mensen net zo makkelijk bleven maken als in die coronatijd. Ja, en dat nou, we hadden het er net even vooraf over, Pietje ook. Ja, dat valt een beetje tegen.
Ja. Ik heb toch, ik kijk, de vergezichten. Hè, we weten allemaal, AI is er, ChatGPT, iedereen zijn moeder is er mee bezig. Daar kan je heel makkelijk inderdaad zo'n plaatje aan hangen van, nou, dat gaat je werk ingrijpend veranderen. En tegelijkertijd, het is allemaal, ik voel het nog niet zelf. Kun je het iets dichterbij halen? Wat zie je nu al, Piet Matteau bijvoorbeeld, nu al gebeuren waarvan je zegt van, nou, 2-3 jaar geleden waren we er nog helemaal niet mee bezig. Nou, en nu zie je al gewoon die impact.
Volgens mij in jullie vakgebied, hè, ik las van de week een een acteur die een stemacteur die regelmatig zijn stem leent voor radiospotjes.
Ja, Diederik Ebbingen was dat volgens mij over dat Lidl.
Wordt vervangen door kunstmatige intelligentie. En dat was volgens mij 2-3 jaar geleden nog niet een topic.
Nee. We zijn nu al overbodig, Gerben.
Laat ik zo zeggen, in tempo, het gaat nu wel sneller. Ja. En die kwaliteit wordt ook steeds beter. Dus mijn advies is altijd ook aan mensen om te gaan kijken van waar ligt je toegevoegde waarde binnen de organisatie waarvoor je werkt? Mm-hmm. En blijf dat steeds even peilen.
Want, toetsen.
Omdat het kan nu nog kun je van toegevoegde waarde zijn. Maar als je om je heen kijkt en je volgt de ontwikkelingen. Ja, dan snap je op een gegeven moment ook wel dat jouw baan op een gegeven moment aan het veranderen is. En als je dan pas gaat zeggen van nou misschien moet ik eens naar wat anders kijken. Of ik moet misschien nog omgescholen. Dan ben je misschien net
te laat. Ja, ik ben zo meteen wel even benieuwd naar wat nu de stand van zaak is. Wat jullie zien qua in hoeverre mensen en organisaties nu al alert zijn. Als ik jou zou beluisteren, dan valt er nog wat op af te dingen. Maar dan wil ik nog even naar Randstad. Hè, grote corporate. Want dat is misschien ook wel een aansprekend voorbeeld. Wat zien je bij jullie nu al gebeuren intern? Gewoon qua bedrijfsproces of wat dan ook. Waarvan jij zegt van dat heeft impact. Ook voor mensen hun rollen.
Denk alleen maar aan platformisering. Hè? Een platform kan matchen. En hoe kunnen wij dat zo goed mogelijk voor mensen inzetten? AI en maakt het mogelijk dat je op een hele andere manier naar skills en competenties van mensen kijkt. Waarbij je eigenlijk eerder een nieuwe baan voor ze vindt dan zij eraan denken. Het andere is dat AI, als je de goede woorden gebruikt, op een heel mooie manier, niet discriminerend, talenten naar voren haalt die heel bruikbaar zijn voor werkgevers. Omdat je vanuit je traditionele kijk altijd zoekt in het vaste functieprofiel, in de vaste rijtjes. En nu ben je in staat om ander talent naar voren te halen. Toevallig hebben we van de week iets gelanceerd waarbij een van onze directeuren ineens in 7 talen kon spreken. Dan is de vraag, is dit juist en moeten we dit checken en gaat het goed? Maar dat zijn van die dingen die een paar jaar geleden gewoon nog niet konden.
En niet alleen Diederik Ebbingen is bijna zijn baan kwijt, maar Ivonie kunnen we ook wel. Kan ook met pensioen op die manier.
Nou ja, de grote vraag wordt dus, wat is de verhouding warm-koud? Wanneer zet je mensen in en wanneer laat je de techniek voor ons werken?
Maar als je hebt over impact bijvoorbeeld, bij Randstad, ik stel me dan zo voor, vroeger had je een intercedent en je had allemaal kaartenbakjes en bellen. En jij zegt tegenwoordig, dat soort dingen worden heel rap overgenomen door AI. Kan het ook nog eens een keer veel beter dan de menselijke werving en selectieconsultant?
Ja, en tegelijkertijd zie je dat mensen behoefte hebben op bepaalde punten, en dat zal Piet als coach beamen, om in ieder geval nog menselijk contact te hebben. Hoe zich dat ontwikkelt, hè, want de digital natives die komen en masse onze maatschappijen in. Mm-hmm. Dat gaan we zien. Ja. Maar dat gaat ook over leven lang ontwikkelen.
Ja. Dus het verhaal is, banen gaan rap veranderen. We gaan niet meer zoals vroeger 40 jaar lang in dezelfde rol, dezelfde baan, dezelfde manier van werk doen. Dus we moeten onszelf continu blijven ontwikkelen. Het moeilijke is natuurlijk ook dat niemand precies weet hoe die ontwikkeling zich gaat verlopen. Als ik nu zou weten, voor 5 jaar ziet mijn baan er zo uit, dan kan ik me daarop voorbereiden. Maar dat weten we niet. Dus we moeten met z'n allen een beetje agile worden, neem ik een beetje mee tot nu toe uit dit gesprek. Is dat
beetje
correct?
Leniger.
Beetje leniger, ja. Dat impliceert dat het met de lenigheid dat hij nu nog een beetje te wensen overlaat.
Ja, dat komt. Kijk, we hebben natuurlijk een tijd gehad dat we heel graag wilden dat mensen niet bewogen in hun loopbaan. Dat was prettig voor organisaties en dan wist je waar je aan toe was.
Ja, wanneer wilden we dat?
We beloonden de stilzitter. Nou, zeg even de laatste 60 jaar.
Juist.
Ondertussen
beloonden we dan de stilzitter?
Nou, doordat je uitkering hoger was als je ergens lang was. Het was beter voor je pensioen. Mm-hmm. Je kreeg allerlei andere. Je hypotheek was makkelijker af te sluiten. Dus om het vaste contract, zoals we dat noemen, om werk, hing heel veel maatschappelijk genoegen, zeg maar.
Ja,
nee. En volgens mij is het ontzettend belangrijk dat we proberen de beweger te gaan faciliteren.
Mm.
Want je kunt het je niet meer veroorloven om op je 40ste te zeggen, nou, ik ben brandweer en ik kan nu niet meer brandende huizen in. Dus ik zie wel wat ik ga doen. Want je gaat immers tot je 67ste op een arbeidsmarkt actief moeten zijn.
Ja.
Een meisje wat nu geboren wordt in Nederland heeft 50% kans dat ze 100 jaar wordt als ze in een hoog opgeleid gezin geboren wordt. Dus dan kun je niet meer met je 65ste denken, nou, ik ga stoppen met werken.
Maar brandweer, dat is natuurlijk een zwaar beroep. Maar dat geldt denk ik ook voor de 40-jarige accountmanager. Die kan ook niet zeggen, ik ben nu accountmanager. Nee, nee, nee. Ik doe wat ik doe. Ik blijf lekker zo doorsudderen tot mijn pensioen.
Nee, dat kan niet.
Nee, en we kunnen naar de werknemer kijken, maar we moeten eigenlijk naar het totale systeem kijken. En ja. Als je kijkt naar overheid, onderwijs en bedrijfsleven, dan moeten we aan de verschillende knoppen kunnen draaien om die verandering wat te versnellen. Ik heb veel te maken met onderwijs. En in het onderwijs werken we nog heel erg diploma gericht. Want de maatschappij is nog heel erg diploma gericht. Hè. Ja. Sommige werkgevers vragen ook nog van welke diploma's heb je. We zijn al langzaam bezig om die stap te veranderen naar diploma-vrij leren. En inderdaad, zoals Marjolein zegt, we veel meer te gaan kijken van welke skills hebben mensen en welke skills kunnen ze ontwikkelen. En ons onderwijssysteem is nog opgericht in, je moet overal goed in zijn. Je moet zowel in rekenen als in taal, als in geschiedenis goed zijn. En we komen er steeds meer achter dat niet voor iedereen is weggelegd. Dus inderdaad veel meer te gaan kijken van wat zijn de talenten van mensen. Wat willen ze graag? Wat ligt hun passie? Maar ook wat heeft de wereld nodig? Een beetje ikigai, hè, zoals dat ook heel populair is nu. En daarin te gaan kijken van hoe kun je mensen daarin verder ontwikkelen. Helpen ontwikkelen. En skills ontwikkelen. En dan niet via een diploma, maar misschien wel via een skillspaspoort. En als werkgevers daar ook klaar voor zijn om op die manier met mensen te gaan werken. Ja, dan draai je die arbeidsmarkt volgens mij wel een beetje los.
En Piet, ik hoor je skills zeggen.
Ja.
Er is al iets van een skillspaspoort bij het UWV volgens mij. Maar volgens mij is er vorige week ook een wet aangenomen over de Netherlands Qualification Framework.
Ja.
Het Nederlandse kwalificatieraamwerk.
Ja.
Dat kan jij in het kort toelichten waar dat over gaat?
Jawel, dat is eigenlijk alles wat we als mens leren. Daar willen we een soort validering voor hebben. Soms volg je misschien wel eens een leuke training of cursus of workshop. En dan zeggen ze aan het eind van de dag, nou tot ziens. En dan denk je, ja, maar wat heb ik nou eigenlijk, wat is nou waard? Wat heb ik nou geleerd? En hoe kan ik dat verzilveren? Want we willen alles ook verzilveren. En we zijn eigenlijk bezig om te kijken. En helaas is dat nog niet landelijk gecoördineerd. Dus er zijn verschillende initiatieven in het land die met een eigen soort van skillspaspoort bezig zijn. En daar is het NLQF eigenlijk ook een onderdeel van. Eigenlijk zou je ook weer moeten kijken, dan moeten we juist op Europees niveau gaan kijken. Hoe kunnen we dat weer makkelijker vereenzelvigen? En dan hoop ik dat er een soort systeem komt. En welk systeem het dan wordt, dat maakt me ook voor de niet zoveel uit. Maar dat we eigenlijk wegblijven van diploma's en veel meer gaan kijken van hoe kun je op die manier jezelf leven lang ontwikkelen.
Ja, ik vind het als ambitie echt een fantastisch idee. Praktisch lijkt het me echt ontzettend ingewikkeld.
Hoezo?
Nou, volgens mij zit er een heleboel geregel aan vast. En ik weet niet of het onderwijssysteem daar klaar voor is.
Er moet natuurlijk nog wel even wat water door de Rijn. Maar eigenlijk zou je ieder mens wat geboren wordt een soort digitaal paspoort willen geven. En de mens is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. Ik denk ook, nou, dat is weer een heel andere discussie, maar dan zou je er ook een soort leerrechten aan moeten hangen. Dus ja. Geef een mens gewoon een x-bedrag, van mij wat een ton bij de geboorte. En zeggen, nou, hier moet je hele leven van ontwikkelen. Mm-hmm. Dan volg ik een opleiding of ik volg ergens een cursus. En ik geef die mensen recht om op mijn paspoort te valideren wat ik geleerd heb. Want ik heb bewezen namelijk dat ik dat ook beheers. En of dat nou kennis is of een vaardigheid of wat dan ook. En zo bouw ik mijn eigen skillspaspoort op. En als ik bij een werkgever kom, dan geef ik een toegang tot mijn skillspaspoort. En dan kan hij zien wat ik allemaal al gedaan heb in het leven.
Dat past wel bij het matchen op kwaliteiten.
Ja, daar past het bij. Ik vind wel dat we in oogenschouw moeten nemen dat er ook mensen zijn in de samenleving die niet graag leren. Die dat moeilijker vinden. Die veel praktischer in het leven staan. En dat we dus iets moeten verzinnen dat we ook ervaring kunnen verzilveren. Dus dat die 80% van wat we leren, leren door te werken. Dat is denk ik voor mensen heel belangrijk.
Maar dat hebben we al, hè? Want we hebben de praktijkverklaring nu.
Hebben we, maar over systeem gesproken. Dat is zwaar systemisch aangezet. Dat zou best makkelijker vanuit werkgevers mogen. Want jij en ik kunnen prima beoordelen wat ik op een dag doe of in een week. Ja. En of ik dat goed gedaan heb en wat ik daar geleerd heb. Dus we moeten ons bewust zijn dat onderwijs ons heel veel gebracht heeft. Maar dat we nu misschien net iets te veel op dat onderwijs leunen. Ja. En het iets meer tussen bedrijven en onderwijs mogen laten ontstaan.
Juist. We hebben het over een leven lang ontwikkelen. De noodzaak daartoe. Hè? Want ons werk verandert door technologie. Als je nu stil blijft staan, dan weet je dat je over 5 jaar out of business bent. Zeg ik even heel kort op de bocht. Daar praten we over met Marjolein ten Hoont, directeur arbeidsmarkt en sociaal impact bij Randstad Nederland. En Piet Matteau, leven lang ontwikkelen expert. Ik hoor jullie zeggen, we moeten af van diploma's. We moeten ook af van de functies. Als ik dus nu werk bij een bedrijf wat georganiseerd is in afdelingen en rollen, dan ben ik dus eigenlijk bijna ouderwets bezig.
Nee.
Maar hoe dan?
Nou, dat valt wel mee. Kijk, het zou ongelooflijk fijn zijn als jij vanuit je organisatie en vanuit jezelf en vanuit een opleidingsdienst geholpen wordt in dat als het ware om te zetten naar jouw skills en competenties.
Ja, moeten we daar naartoe terug? Waar moeten we naar die skills?
Omdat het belangrijk is. Kijk, we zijn nu heel erg georganiseerd in sectoren, in banen.
Ja.
Op het moment dat er iets gaat veranderen in onze economie, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat in een economie als gevolg van of in een bepaalde sector als gevolg van technologische ontwikkeling het harder verandert dan in een andere sector of op een manier die jou niet past. Dan zou het fijn zijn wanneer je die overgang van de ene naar de andere sector, van de ene naar de andere baan gemakkelijker kon maken. Op het moment dat je dat doet op basis van skills en competenties, zie je dat we sneller een match kunnen maken dan wanneer we heel precies die functie-eisen naast jou gaan leggen. En dat is de gedachte achter, word je nou veel bewuster wat je in en buiten je werk eigenlijk allemaal ontwikkelt als mens?
Doet mij denken aan mijn eigen niet geheel vlekkeloze loopbaan. Ik heb heel vaak geprobeerd horizontaal over te stappen. Dat is best ingewikkeld. We staan op het Mediapark, ik heb televisieervaring. Er is een moment geweest dat ik dacht, ik ga toch maar een echte baan doen en solliciteren op een communicatierol bij ASML. Toen sprak ik iemand daar. Die zei van, nou, iemand met jouw achtergrond, die kunnen we hier goed gebruiken. Maar vervolgens kwam ondergetekende niet door het algoritme heen. Want ik heb natuurlijk geen typisch communicatie-CV. Ik heb allerlei checkboxen, die vink ik niet af. Helaas pindakaas.
Dus dat heb je geleerd. Dat heb je geleerd. Dus welke woorden zou je wel moeten gebruiken om dat algoritme te attenderen op jouw skills en competenties?
Ja. We moeten het dan niet meer hebben over wie is Gerben van Driel en wat was zijn eerste baan en zijn tweede baan. Maar ik moet dat dus vertalen in skills.
Ja. Juist. Ja. Ja. En daar kun je bij geholpen worden.
Ja.
Ja.
Waar ik ook nog even benieuwd naar ben, want je zegt ook, we moeten dus leniger worden. Organisaties moeten leniger worden, ook mensen moeten leniger worden. Hoe is het met de lenigheid gesteld in het gemiddelde bedrijf?
Nou.
Mensen houden graag vast aan de groef, hè, omdat die hen zekerheid brengt. Mm-hmm. En de kunst is om daarnaast zekerheid neer te zetten, waarvan mensen denken, hey, maar zo kan het ook. Dit is ook een route die je kan bewandelen.
Zou je iemand, het is natuurlijk uiteindelijk systemen, opleiders die hebben een rol, maar bedrijven hebben ook een rol, individuen hebben een rol. Maar zou je als organisatie bijvoorbeeld dan ook niet af moeten van allerlei vaste contracten? Gewoon stoppen met onbepaalde tijdcontracten. Mensen gewoon weer op het
maar dan allemaal. Niet
allemaal,
één
precies.
Het zou helpen.
Ik vind, het is misschien een beetje vloeken in de kerk. Maar als we goed kijken naar de ontwikkeling van ZZP. Hè, daar zijn vrije vogels en vogelvrije in, zou Jaap Smit zeggen. Maar als we goed kijken naar die ontwikkeling. Dan ligt daar eigenlijk onze arbeidsmarkt van de toekomst. Ja. Zijn wij in staat om vrij in een relatief zekerder context dan we eigenlijk in dat vaste contract hebben. Want als dat ophoudt, houdt het op.
Ja.
Dus kun je een nieuwe zekerheid ontwerpen die ongeacht contractvorm voor iedere werkende zou gelden. En dan voorzie ik dat in zo'n context die redelijk zeker is, dat mensen daar wel zullen gaan bewegen.
Ja, kijk, want ik ben noodgedwongen soort van ZZP'er geworden. Maar ik weet, als ik niet van toegevoegde waarde ben, gaat niemand mij bellen en dan ben ik dus klaar. Dus ik heb een ongelooflijke prikkel om te relevant te proberen te blijven.
Ja.
Ik zie vrienden, vriendinnen bij grote bedrijven in vaste dienst zijn. En die zitten inderdaad in die banen, in die rol. En die denken, joh, ik zit hier goed. Maar dan komt een keer de man met de hamer en dan wordt er een keer uitgegooid.
Ja.
En dan, dus dat is waar je bedoelt. We moeten ook die mensen in dat soort rollen, je moet scherper gaan zijn. Je moet ondernemerder gaan denken.
In elke rol zul je ondernemerder moeten gaan denken over je eigen loopbaan. Ja. En dat wat je graag doet, waar je goed in bent. En misschien ook wel soms keuzes maken in een loopbaan die je op voorhand helemaal niet bedacht had.
Ja. Wat als ik nu zit te luisteren, hoe kan ik dan bij mezelf toetsen? Ben ik al ondernemend genoeg bezig? Wat voor checklistje moet ik kunnen afvinken? Heb jij enige idee?
Het gaat vooral ook, wat is mijn waarde op een arbeidsmarkt? Op welke manier kan ik ergens van waarde zijn? Heb ik dat goed door? Wat ik nu doe, blijft dat bestaan? Daar hadden we het straks even over. En wat zou ik nou aan mezelf moeten toevoegen om ook in een andere rol en taak weer van waarde te kunnen
Piet,
zijn?
Piet, nog een tip of een advies?
Ja, kijk ook waar je passie is. Een beetje een dooddoener, maar en kijk ook wat de wereld nodig heeft.
Juist.
Ja.
Tot zover. Leven lang ontwikkelen met Marjolein ten Hoonte. Directeur arbeidsmarkt en sociale impact bij Randstad Nederland. En Piet Matteau, onafhankelijk adviseur leren en ontwikkelen. Ik dank u.
Dit is Business Wise Experts op New Business Radio.
Ja, dit is Business Wise Experts Rethinking Work, aflevering 2 alweer. Ik ben Gerben van Driel. Naast mij staat onder andere Marieke Dam, mijn steun, toeverlaat, co-host, sidekick Marieke.
Dankjewel voor deze mooie introductie, ja, Gerben.
Zeker.
Wij spreken vandaag met Marieke Pepers, Chief People Officer bij Visma Numbers. En Pieter Gauthier, hoogleraar arbeidseconomie bij de VU.
En we gaan het hebben over, want ja, hoeveel dagen werk jij in de week, Marieke?
Nou, 6.
Zes? En, en mag je dan 7 dagen factureren of niet?
Absoluut.
Ja.
Ja, radio, hè?
Ja, precies. Die budget, het klots hier tegen de plinten. Nee, maar daar gaan we het hebben. We gaan het hebben over de 4 dagen werkweek, waarbij je er wel 5 betaald krijgt. Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
Dit is Business Wise Experts op New Business Radio.
Ja, de 4-daagse werkweek. Het is, je zou misschien denken, dat hebben we al lang, maar het is een fenomeen wat aan populariteit wint. Sterker nog, KPMG zocht uit dat ook in de Verenigde Staten, waar men keihard werkt, 30% van de CEO's overweegt om dit in te gaan voeren. 4 dagen werken, 5 dagen betalen. Dus dan moet het wat zijn. Marieke Pepers, Chief People Officer bij Visma Numbers. Jullie doen dit al sinds 1 september 2022. Onderdeel van het grote Visma. Die waren laaiend enthousiast toen jullie dit voorstelden? Of hoe zat het?
We hebben het eerst nog maar even niet verteld aan ze. We zijn met een pilot gestart en door die resultaten waren ze aan boord.
Ja, ja. Dus door die resultaten, dat impliceert dat het voor jullie werkt. Maar even voordat we daar terecht komen, wil ik eerst even naar Pieter Gauthier, hoogleraar arbeidsmarkt en economie aan de VU in Amsterdam. Pieter, jij bent econoom. Als ik zeg 4 dagen werken, 5 dagen betaald krijgen, is dat economisch gezien rationeel?
Ja, het is een beetje moeilijk te zeggen 5 dagen betaald krijgen. Je kan natuurlijk ook zeggen, je salaris gaat ietsje omhoog. Je uurloon gaat iets omhoog. Dat komt een beetje op hetzelfde
20%
neer.
20% toch?
Ja, 20% in die zin. Maar het is een beetje hetzelfde. Je uurloon, je maandloon. Je werkt gewoon een aantal uren. Je krijgt een salaris. Dus het is wel moeilijk te zeggen of je salaris echt hetzelfde blijft.
Ja. Nou, nee, maar goed, kijk, als je zegt, je werkt 4 dagen en je krijgt 5 dagen betaald, dus een loonsverhoging van 20%, dan moet je toch ook 20% productiever zijn in die 4 dagen, want anders dan kost het geld, toch? Zegt de econoom.
Ja, maar je ziet dat andere bedrijven die verhogen hun salaris in deze tijd. Dus je moet een beetje zien ten opzichte van andere bedrijven. Okay. Ja. Want uiteindelijk, ja, anders zou het niet kunnen, hè? Minder werken tegen hetzelfde geld, dan zouden bedrijven op een gegeven moment verlies gaan maken.
Even een stukje historie, want ooit hadden we natuurlijk de 6-daagse werkweek. Nu zijn we naar 5. Volgens dit nieuwe initiatief zou je dan naar 4 gaan. Hoe wordt daar binnen de economische wetenschap over gedacht?
Ja, Keynes die heeft in 1930 een voorspelling gemaakt, hè, dat de materiële welvaart zou 7 keer zo hoog worden over 100 jaar. En we zouden allemaal 15 uur gaan werken. Ja. En het eerste is echt uitgekomen en de tweede totaal nog niet. En het klinkt een beetje als een belachelijke voorspelling, maar in de tijd van Keynes was het eigenlijk een hele logische voorspelling. Want we gingen van 75 uur, ja, richting 45 uur in de tijd van Keynes. En dat is daarna nog steeds een beetje omlaag gegaan. Maar de afgelopen 30, 40 jaar zijn we nauwelijks minder gaan werken, terwijl onze consumptie is wel heel erg omhoog gegaan. Dus het is eigenlijk een beetje een puzzel waarom de werktijd zo lang gebleven is.
Ja, nou ja, goed, ik heb daar wel een idee bij. Maar mijn gedachte ook in de voorbereiding was, we staan op het speelveld. We concurreren met de Verenigde Staten, met China. Productiviteit is wel eens een ding, zeg maar. Hè? En we doen het niet zo heel erg goed als Europa zijnde. Dus je zou zeggen, jongens, we moeten er harder aan trekken en niet minder hard.
Ja, maar concurreren kan je natuurlijk ook doen als je 4 dagen werkt. Gewoon, het gaat uiteindelijk om hoe goedkoop je producten maakt. Dus dan produceer je ietsje minder, maar je kan nog steeds tegen concurrerende prijzen. Maar dat betekent dus wel dat je tegen lagere lonen zou moeten werken.
Maar daar zijn we in Nederland niet zo goed in, volgens mij. Want de arbeidsmarkt of arbeidsproductiviteit is een all-time low.
Ja, maar dat is ook ten dele omdat heel veel mensen meedoen in Nederland. Ja, dus als je hele hoge productiviteit wil hebben, dan laten we gewoon de 1000 meest productieve mensen werken en de rest doet niks. Dan heb je een gemiddelde productiviteit die heel hoog is. Maar voor een land als geheel is dat niet per se goed.
Laten we eens kijken hoe het in de praktijk werkt. Want nogmaals, Visma Numbers. Jullie hebben per 1 september 2022 zijn jullie begonnen met dus 4 dagen werken, 5 dagen betaald krijgen. Wat was de aanleiding voor jullie om dit te gaan doen?
De aanleiding was zeker ook die productiviteit. En het stukje waarin we merkten dat er wat flow wegzakte. Dus we waren minder effectief aan het werken vooral.
Ja, hoe zag dat eruit?
Dat was het probleem, dat zagen we niet. Door het thuiswerken, dan weer wel op kantoor, dan weer niet, waren we een beetje die grip kwijt. Zijn mensen inderdaad wel nog zo effectief en efficiënt bezig als voorheen, toen we allemaal op kantoor waren?
Ja, oké, maar het begon dus een beetje met een soort buikgevoel, begrijp ik. Want jullie maken software, salarisadministratie software, corona geweest, iedereen is gewend aan thuiswerken en jij dacht ergens, en jullie dachten, nee, het voelt alsof we...
Ja. Precies.
De econoom denkt, ja, op basis van gevoel beslissingen nemen, waar begin je aan?
Ja, en dan haal je dus een hele mooie brainstorm. En dan is het dus niet terug naar kantoor de oplossing. Maar dan ga je kijken, wat was die flow? En dat was dat samen hard werken. En dat harde werken was een beetje weg. Want we hadden tijdens de lockdowns tegen mensen gezegd, neem een pauze, ga wandelen. En dat hebben we niet meer teruggefloten.
Ja, ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren dit zullen herkennen. Van ook inderdaad, hè, tijdens corona noodgedwongen de teugels los. Ja. Corona is voorbij. En ja, hoe krijgen we iedereen dan weer in het gareel en diezelfde energie terug? En ik hoor jou zeggen, een reflex zou kunnen zijn, iedereen moet weer terug naar kantoor. Maar daarvan zeiden jullie, dat is hem niet.
Nee, zeker niet. We hebben heel veel developers werken die 10 keer beter presteren in hun eigen game stoel thuis met 10 schermen. Dus blijf vooral thuis. Maar zoek wel die efficiëntie weer op. En vooral dat samenwerken. Want dat was de crux.
Ja. En hoe is 4 dagen werken, 5 dagen betaald krijgen dan het antwoord op dat probleem?
Ja, vooral loslaten dat je het over 5 dagen betaald hebt. Maar over output en performance. Ja. Door de week alle slack eruit halen. Dus niet meer die wandeling. Niet naar de sportschool. Niet naar de kapper. Alles op vrijdag. Doe daar wat je wil. Ook studeren op vrijdag. Doe je ding. Maar maandag tot en met donderdag werk je knetterhard.
Dat is wel dus de crux.
Zeker.
4 dagen werken betekent wel 4 dagen...
knallen.
Visma numbers.
100%.
En jij noemde net de brainstorm. Wie zaten daar aan tafel?
Een hele kleine tafel.
Ja?
De oprichter Michiel Chevalier en ikzelf.
Oké. Okay. En toen jullie dit idee presenteerden op de werkvloer, hoe werd daarop gereageerd?
Mixed. Natuurlijk super enthousiast. Iedereen snapt ook, wij zijn voorstander van progressief denken. Dit is een manier om innovatief te zijn, door het zelf ook te zijn. Maar er waren ook mensen die dachten, maar ik krijg mijn werk al niet af in 5 dagen. En nu moet ik het in 4 gaan doen.
Ja.
Help.
En toen?
En toen bleek dat er een hoop Slack was. Dus we hebben een hoop meetings ook weer bedacht om met elkaar in contact te blijven die helemaal niet meer relevant waren. Al die pauzes dat je op elkaar zit te wachten, dat je niet effectief snel door kunt pakken. Ja, daar bleek al een zeker 20% tijdswinst te zitten.
Ja, want over meetings bijvoorbeeld, ik denk dat de luisteraar ook zal bekoren, want vergaderingen is een van de grootste dissatisfiers. Hoe bepaal je of dat een meeting wel of geen zin heeft?
Agenda.
En hoe doe je dat dan vervolgens?
We hadden echt meetings zonder agenda, maar de meeting om de meeting.
Het was gewoon ingesleten. We zien elkaar elke dinsdag om 9:30.
Ja, en dan hebben we het over voortgang en update.
Ja.
Ja.
En dus jullie zijn, als je dit gaat invoeren dus, want dat dacht ik ook, 4 dagen werken. Het is niet een kwestie van een mailtje sturen vanaf nu doen we dit. Maar je bent echt, je moet eerst je organisatie gaan doorlichten van, hey, wat doen we allemaal? Wat is de way of working en wat kunnen we eruit slopen? Dus begrijp ik.
Zeker, 100%. Dus we zijn 3 maanden eerder al gestart met rethinking work.
Ja.
Dus wat kunnen we eruit snijden? Waar zitten prioriteiten? Hoe stel je prioriteiten? Daar kwam al een hoop uit. En dan op een gegeven moment ga je het doen en loop je nog steeds op donderdagmiddag 5 uur vast. Het is niet af, maar op den duur kom je in een nieuw ritme en word je nog effectiever en nog slimmer en ben je nog kritischer op wat je echt zit te doen. Moet ik dit prioriteit geven of niet? Je wordt daar beter in, maar dat duurt echt even voordat je dat bereikt.
Pieter Cotier, hoogleraar economie. Hoe luister je hiernaar?
Ja, ik vind het super interessant. Want je ziet... Ja, in een arbeidsmarkt waar heel veel krapte is, moeten bedrijven heel erg concurreren om werknemers. Dus je zou eerder denken, ja, krapte, we moeten meer werken. Maar je kan natuurlijk concurreren door aan te bieden dat je een vrije dag hebt. En voor heel veel mensen is dat heel waardevol. En ik begrijp een beetje dat je concurreert met, een beetje met salaris. Want salaris is gebaseerd op de vijfdaagse werkweek. En een beetje meer vrije tijd. Dus dat is super slim. En het is, wat het mooie ook is, is dat je het niet oplegt aan elk bedrijf om te doen. Je kan zeggen van wij bieden het aan. En de mensen die het belangrijk vinden, die kiezen voor jullie bedrijf. En dat, ja, dat werkt mooi en interessant.
Ja, want voor wie zou dit wel werken en voor wie niet? Jullie zijn een bouwer van salarisadministratiesystemen. Je hebt met developers te maken, zit je in de IT-business. Dus oké, dat klopt. Net zoals agile werken in de IT werkt kennelijk heel goed. Maar vervolgens als je dat in andere bedrijfstakken wil gaan doen, precies op dezelfde manier, werkt het niet. Als ik nu luister en ik werk bijvoorbeeld bij PostNL of ik noem maar wat. Zou ik dit dan ook kunnen gaan doen? Of wat, waar moet je op letten? Als je het gaat invoeren. Wat denk je?
Ja, ik denk niet dat het voor alle bedrijven werkt. Toevallig hebben ze in Portugal zijn ze bezig met een pilot. Ze hebben 40 bedrijven benaderd. En 20 bedrijven doen daadwerkelijk mee. En 20 bedrijven die zeiden, ja, voor ons blijft het heel erg lastig. Dus het kan van deel te maken met de aard van de werkzaamheden. En een deel kan ook gewoon te maken hebben met smaken. Dus zelfs binnen dezelfde sector zijn er sommige mensen die zijn gek op werken. Dat is hun lust in hun leven. Die willen 5 dagen. Mm-hmm. Of die houden heel erg van, ja, af en toe een ommetje maken. Die dingen die er bij jullie uit zijn. Terwijl andere mensen zeggen, ja, dat hoeft voor mij helemaal niet. Geef mij die vrije dag. Hè. Daar kan ik voor mijn kinderen zorgen, mantelzorg of gaan sporten. En het mooie is dat je al die smaken kan bedienen door bedrijven andere dingen te laten doen. En ja, de markt bepaalt uiteindelijk wat overleeft. En het is duidelijk dat dit ook overleeft. Dus daarvoor is het een goed idee.
Nou, Pieter, jij noemde net de kracht van 32-uurige werkweek in werving. Maar volgens mij is dat niet de reden waarom jullie dit hebben ingezet.
Nee, zeker niet. Het ging ons echt om, we moeten innovatief blijven. We willen weer knallen. En die ook echt dat de voldoening die het geeft als je na een week moe bent, die was ook weg. We waren lui. We waren niet moe.
En als je daarnaar kijkt vanuit een economisch perspectief?
Ja, dus ik in die pilot zie je heel duidelijk dat ziekteverzuim, burn-outs zijn sterk afgenomen bij de bedrijven die meededen. Dus daar werkt het heel goed voor die vierdaagse werkweek. En ik kan me inderdaad voorstellen dat productiviteit ook toeneemt. Tegelijkertijd denk ik, ja, als het echt superieur zou zijn voor alle bedrijven, dan zou je het wat meer zien. Maar het blijft natuurlijk ook mogelijk dat bedrijven nog niet weten hoe goed het is. Dus dat je in de toekomst het iets meer zult zien. Maar je ziet bijvoorbeeld bij de zorg, waar er echt krapte is, hè, een aantal taken, daar blijft het natuurlijk lastig als bedrijf om dat aan te bieden. Terwijl aan de zorgkant zelf, omdat het een zwaar beroep is, zijn heel veel werknemers die wel korter willen werken.
Maar dat is ook wat je wel leest inderdaad. Dat hoor ik Marieke ook zeggen. Je in de aanloop hiernaar ben je gaan kijken naar je werkproces en welke slack kan eruit. Maar als je nu al in een tak van sport zit, zoals bijvoorbeeld in de zorg en de verpleging, waarin er nul slack is, ja, dan valt er niks weg te snijden. Dus dan wordt het al moeilijk.
Nou ja, nul slack, er zit vaak heel veel bureaucratie en administratieve lasten in de zorg. Dus daar zou je sowieso in kunnen gaan snijden.
Absoluut, zou je verbazen.
Ja. Oké. Maar Marieke, jij wordt heel vaak, jij wordt regelmatig gebeld en gevraagd van, joh, hey, wat zijn jullie aan het doen daar bij Numbers? En is het ook wat voor ons? Wanneer is het wel wat voor je en wanneer is het niet wat voor je? Wat zeg je dan? Wat is je advies?
Mijn advies is, praat ook met je eigen mensen. Want wat hebben zij nodig? En ook juist in een sector waar je ontzettend hard moet werken, waar geen slack is, verdienen mensen wel gewoon rust. En wij hebben 4 dagen knallen. Dan heb je ook die 3 dagen rust nodig. Die eerste maanden dat we vrijdagen vrij waren, waren we moe. Iedereen had hele takenlijsten bedacht en hobby's en zin om dingen te doen. En er kwam niets van, want je bent wel oprecht moe. Maar op maandag zo ontzettend uitgerust dat je die volle werkweek weer aan kunt. Zonder fouten, zonder veel gedoe. Je bent echt relaxter en meer ontspannen. En dat gun ik eigenlijk die zorgmedewerker ook. Meer rust, zodat je ook weer kunt knallen en er wel kan staan. En nu is het gewoon meer dat je nog moe bent en niet bent uitgerust. En dan moet je weer aan dat bed.
Ja, want ik dacht wel, Marieke, want stel je voor dat je nu dus met Visma Numbers het zo hebt ingericht dat je in 4 dagen hyperproductief bent met z'n allen. 1 dagje erbij, op dezelfde manier. Mega goed voor de Numbers. Maar dat kan dus niet.
Nee, dat was ook een van de dingen die natuurlijk wel weet. Het werk is steeds intensiever geworden al. En ik krijg vanuit mijn eigen systeem ontzettend veel signalen van dingen die ik in de gaten zou kunnen gaan houden. Waar gaan dingen misschien mis? Waar kan ik beter aandacht geven? Die signalen zijn alleen maar aan het toenemen. Mijn werk is ook intensiever. Dat heeft ook effect. Ik moet ook in de auto naar huis dat verwerken. En ik ga niet vaker naar huis rijden nu. Ik ga niet vaker douchen. Ik slaap niet vaker. Ik heb meer downtime nodig met die verhoogde intensiviteit. Dus er is gewoon een grens aan productiviteit en effectiviteit.
En als je het hebt over die grens, ja, die hyperfocus 4 dagen, lukt dat wel?
Ja, en je moet niet denken dat we 8 uur op een dag hyperfocus zijn. We hebben natuurlijk ook nog steeds gewoon lol. En we hebben ook een lekker lange pauze. Ja, we zitten zelf ook met een bedrijf in Portugal. Dus daar leer je van een goede pauze te nemen met een warme lunch. En nee hoor, dat is niet zo strak.
Knallen, maar wel met mate.
Knallen met mate, maar wel die voldoening van dat hard samenwerken.
Ja.
We hebben het over 4 dagen werken in de week. En dan ook echt 4 dagen echt werken. Dus geen afspraakjes met de orthodontist in die 4 dagen. Geen cursus of wat dan ook. Gewoon knallen. Er wordt op grote schaal mee geëxperimenteerd. Hebben we net ook al besproken. En dan krijg je in eerste instantie allemaal geluiden van mensen voelen zich uitgerust. En een dagje erbij is cadeau. Dus dat is winst, zou je zeggen. Maar qua resultaten, bij Visma Numbers. Jullie zijn nu, denk ik, dit jaar 2 jaar ga je ermee bezig zijn. Onder de streep. Ja, levert het wat op?
Zeker. We blijven nog steeds goed groeien. 20% per jaar minimaal. Mm-hmm. Dat hebben we altijd al gedaan. En dat is zo gebleven.
Ja, en word je ook, want dat is ook zo'n vermeend voordeel. Je bent uitgeruster. Dus misschien ook wat creatiever, innovatiever. Ik bedoel,
zeker.
Ja, als ik klanten bel van Visma Numbers, dan krijg ik te horen van ze zijn echt sinds 2 jaar een goed idee hoor, hebben ze.
Ja, we meten zeker, natuurlijk meten we betrokkenheid en ziekteverzuim, maar ook productiviteit. En dat is ook klanttevredenheid. Dus over het product en over klantenservice. En daarin zie je geen daling en een heel langzaam zelfs een stijging. En dat klopt ook met de verwachting.
Ja, en dan heb ik een wetenschapper hier aan tafel zitten. Mij heb je dan al, als je dit soort dingen zegt, als de kritische wetenschapper hiernaar luistert, is dit dan bewezen?
Ja, ik weet niet dat zij op bij heel veel bedrijven moeten testen. Maar één aanvulling. Je ziet dat heel veel belangrijke ontdekkingen, zoals de Apple computer en sommige halfgeleiders, die zijn in de vrije tijd gemaakt. Je ziet bij sommige creatieve beroepen dat juist als je even die rust neemt, als je in bad zit, dan komen hele goede ideeën. Dus het hoeft niet per se ten koste te gaan van de productiviteit.
Nee, precies. En ten gunste te zijn van de innovativiteit. Dus als ik het weer terugvertaal naar een luisteraar en die zich misschien afvraagt, is dit wat voor onze organisatie? Als in je organisatie er een behoefte is om misschien wat innovatiever en vernieuwender te zijn, dan zou dit dus om die reden een overweging kunnen zijn om die 4-daagse werkweek in te voeren.
Zeker weten. En 2 kanten op. Hè? Dus als jij als werkgever laat zien, ik durf dit. Ik durf progressief te zijn. Ik durf innovatief een risico te nemen. Naar Visma toe. Ja. Dit gewoon even te verkopen. Daarmee laat je ook je medewerkers zien van, en nu jullie. Wat gaan jullie doen?
En heeft het ook echt een aantrekkende werking op de arbeidsmarkt? Dus zien jullie meer sollicitanten hierdoor?
We zien ze wel, maar we gebruiken het niet heel erg. Want je moet nog steeds wel echt bij ons passen. Hè? We hebben ook geen managers bijvoorbeeld. Dus je moet wel echt bij onze cultuur passen.
Ja. Oké. Okay. Blijven mensen langer?
Ja. Minder ziek. Ja, the usual. Dit kan je verwachten natuurlijk. Ja. Ja.
Toch zal ook de Visma Numbers medewerker niks menselijks vreemd zijn. Mijn idee is ook wel een beetje dat als je dit installeert, dan denk je in eerste instantie, ja, lekker, dagje extra vrij. Maar er komt natuurlijk een moment dat mensen gaan roepen, ja, weet je, dat weekend van 3 dagen, dat is veel te kort, man. Hè? Dus dat, hoe onderhoud je dit?
Precies dat. Dus wel heel alert blijven, elkaar blijven aanspreken op dat effectief blijven. Ja. En omarmen wat je wel hebt.
Want dat lijkt me een uitdaging, toch? Niet? Het gaat niet vanzelf. Je moet continu dit maintainen.
Zeker.
Wat voor acties doe jij daarin?
Veel praten met de mensen, bijsturen op nummers als het nodig is. Ja.
Praten over wat?
Over waarom we dit zijn gaan doen. We hebben natuurlijk nu inmiddels ook steeds meer nieuwe medewerkers.
Ja.
Die niet van de 5 dagen cultuur komen. Die niet die transitie hebben
die meegemaakt. Die voelen die bonus van die extra vrije dag helemaal niet.
Precies, die hebben dat niet meegemaakt. Komen misschien zelfs uit een part-time situatie. Wat echt anders is. Dus je moet ze heel goed in de onboarding meenemen. En ook continu blijven herhalen. Regelmatig gesprekken daarover hebben.
En is dat te doen dan? Dan heb je dus zo'n gesprek met iemand en die dan misschien wel zegt van ik moet eigenlijk een dagje extra. Want die 4 dagen, dit weekend van 3 dagen is veel te kort. Dan zeg je, nee, dat kan niet. Want dit is de deal.
Dit is de deal, maar je hebt ook nog vakantiedagen. Dus als dat goed is, gebruik je die ook nog verstandig.
Het gaat ook over organisatie van je werk, denk ik.
Ja, en we hebben geen managers. Hoge mate van verantwoordelijkheid bij de teams. Dus mensen spreken elkaar daar ook echt wel op aan. Hè. De team performance moet worden gehaald, doelstellingen. Dus je staat er niet alleen in.
Maar die organisatievorm vereist sowieso volgens mij geen managers. Dat vraagt heel veel van de medewerker zelf. Zelfredzaamheid inderdaad in dat gesprek kunnen voeren. Betekent dat dan ook dat als ik nu bij een hiërarchische organisatie werk. Met managers en leiders en baasjes. Dat dit dus misschien een brug te ver is. Dat 4 dagen werk introduceren op de manier zoals jullie dat doen.
Ja, zoals wij het hebben gedaan, zeker. Want je zal dan eerst met je management moeten gaan zitten. Je zal eerst top-down dit verhaal moeten uitleggen wat je wil bereiken.
Ja.
Wat de reden is voor jou om dit in te zetten. En wat je verwachtingen zijn.
Ken jij voorbeelden van grote bedrijven die dit proberen te doen in een hoekje van hun grote organisatie? De Coca-Cola's, de Unilever's en de weet ik wat van deze wereld?
Nee, ik heb zelf dat nog niet gevonden. Dus bij de echte grote corporates nog niet. Zullen er vast zijn.
Pieter?
Ja, je ziet natuurlijk wel in Nederland dat heel veel mensen part-time werken. Jij zegt het is heel wat anders. Ik denk het is een beetje anders. Dus ze bieden in Nederland al heel veel mogelijkheden om 3 dagen te werken, 4 dagen, 3,5. En dat is in die zin ook prima.
Ja, we gaan bijna naar het einde toe. Pieter Gauthier, hoogleraar economie, arbeidsmarkteconoom volgens mij. Het fenomeen 4 dagen werken. Toch nog even 5 dagen betaald krijgen. Ja, dat is daar is dus steeds meer animo over. In ieder geval nieuwsgierigheid naar. Wat verwacht je, denk je, dat dit echt naar de toekomst toe, gezien hoe onze economie zich ontwikkelt, dat we ooit zeggen van, weet je nog dat we 5 dagen werkten?
Poh. Ja, dus ik denk dat het goed is dat bedrijven realiseren dat dit ook een manier is waarop je aantrekkelijk kan zijn voor mensen. En dat moet je zeker meenemen. Ik denk niet dat je per se dat het moet betekenen dat je hetzelfde salaris biedt. Hè? Dus je biedt iets extra's in termen van een extra vrije dag. Dat betekent dat je iets minder zou kunnen bieden in termen van salaris.
Yes. Marieke Pepers, Chief People Officer bij Visma Numbers. Jullie doen dit dus al een kleine 2 jaar. Tot slot, als je nu luistert en je denkt van misschien wanneer moet je hier echt is je in gaan verdiepen als er wat speelt binnen jouw organisatie?
Gewoon als je vindt dat de mens dit verdient.
Ja?
Ja, ik denk dat dit echt maatschappelijk gezien nodig is.
Want?
We kunnen als werkgever niet meer een beroep doen op de volle capaciteit van de medewerker. Maar we moeten gaan delen met de maatschappij.
Ja.
Met het gezin, met vrijwilligerswerk.
Dus als dat speelt, als daar stress is, dan moet je dit overwegen. Mag je er ook nog een profit of een beetje een zakelijke reden voor hebben? Als je innovatiever wil zijn bijvoorbeeld, of je wil gewoon effectiever zijn?
Het helpt zeker. Dus denk er dan over na. Maar doe het vooral voor je mens, maar ook de mensen daaromheen.
Oké, tot zover. Deze BusinessWise Experts Rethinking Work over de 4-daagse werkweek. Dankjewel Marieke Pepers, Chief People Officer bij Visma Numbers. En natuurlijk Pieter Gauthier, arbeidsmarkteconoom, hoogleraar aan de VU in Amsterdam. Marieke, ja, wij zijn de volgende keer gewoon weer.
Hartstikke leuk. Tot volgende week.
Elke dinsdag om 10 uur schuiven experts uit het bedrijfsleven aan bij Gerben van Driel van BusinessWise. Zij delen er hun kennis, hun learnings, waarmee jij je werkdag verder kunt. BusinessWise Experts luister je live op New Business Radio, in je favoriete podcast-app of op businesswise.nl.